Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Exodus 15 en Micha 7. We lezen ook het tweede gedeelte van de Heidelbergse Catechismus, zondag 21. De kerkdiensten voor aanstaande zondag 21 november, eeuwigheidszondag, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst hopen we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden te gedenken. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De collecten, er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Voor de kerkgangers is de collecte bij de uitgang. U mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer. De kerkenraad wenst u en jou en de gemeente die thuis meeluistert een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 32, het eerste en zesde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde vers: rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee je hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen op deze wereld doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God en Vader in de hemel, tot u komen in ons gebed. We spreken tot u samen hier in de kerk en thuis. Verbonden om uw naam aan te roepen en naar uw woord te luisteren. En Heere, dan brengen we u de dank. U bent de getrouwe. U bent die eeuwige God die uw woord houdt. Die de koning is der koningen. Die regeert. Ook al is er zoveel onrust in deze wereld, ook al kan het soms onrustig zijn in ons hart. Ja, Heere, dat is eigenlijk ook vaak het geval, dat er van alles op ons afkomt, onze vragen hebben, of onze zorgen, of we met zoveel dingen bezig zijn. Maar u bent God. U bent de vaste rots. de burcht waar we schuilen mogen. En u danken wij dat we ook vanavond zo weer deze eredienst mogen houden. Opdat we samen zijn rondom uw naam. Opdat we rust vinden bij u. Opdat we licht krijgen. Licht dat zo nodig is op de levensweg. In al onze vragen, in ons zoeken. Heere, het licht van het leven, Jezus Christus. U hebt hem gezonden. En Heere, daar danken en prijzen wij u voor. Zo mogen we toch rust vinden. Zo mogen we ons ook richten op uw toekomst. Wat u hebt beloofd en wat u zult afmaken. Waar we naar mogen uitzien. O Heere Jezus Christus. U die alle eer zult ontvangen. Alle lof. U die dat waard bent. Voor wie elke knie zich zal moeten buigen. Heere Jezus Christus, wij bidden van u. Wilt u zo ook vanavond bij ons zijn door uw Heilige Geest. Onze harten openen, geven dat we ook luisteren, dat we uw woord in ons opnemen. En dat we zo met u leven. Wilt u daarin ons genadig zijn en wonderen doen. Wonderen van het nieuwe leven van de Heilige Geest. Dat uitstrooien, dat uitgieten in onze harten, in heel de gemeente. Opdat wij daar ook uit leven, opdat wij vervuld worden. Opdat dat ons zal doordringen in al ons doen en laten, in onze woorden en daden. Dat wij in de naam van Christus zullen leven en u zullen eren. Heere, help ons zo en wees ons genadig en bouw de gemeente op. Wilt u zo ook doorwerken, dat wij het uitdragen, dat we tot zegen mogen zijn van onze naasten. En Heere, tot de getuigen van u. U bidden voor uw kerk over heel de wereld. Wilt u onder alle volken in zoveel verschillende culturen werken met uw geest, geven dat uw woord ook wordt uitgestrooid als een zaad om in de harten van mensen te vallen, daar te wortelen, daar vruchten voor te brengen. Heer, u bidden wij voor broeders en zusters die lijden onder verdrukking, waar mensen alleen in het geheim kunnen samenkomen, waarvoor het zoveel moeilijker is dan voor ons om als gemeente elkaar op te zoeken, om de erediensten te houden, om ook te volharden in het geloof. Geef daarin uw kracht. Geef uw troost. Geef, Heer, ook uitkomst in de noden die er zijn. U bidden we dat u zo de verbreiding van het evangelie zegent en uw kerk nabij bent. We leggen dat voor u neer. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanavond lezen uit het Oude Testament. Eerst uit het boek Exodus in hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens in de profetieën van Micha, hoofdstuk 7. De versen 7 tot en met 20. Het zal vanavond gaan over de vergeving van de zonden. Micha spreekt daarover aan het einde van het Bijbelboek Micha. Maar we merken daar ook verschillende overeenkomsten met wat Mozes gezegd heeft in het lied dat werd gezongen nadat het volk Israël door de Rode Zee was getrokken. De Heer had daar een pad gebaand en de vijanden doen omkomen in de Rode Zee en Israël verlost. We lezen dan eerst uit Exodus 15, vers 1 tot en met 6. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. Ze zeiden: dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. Dan gaan we lezen in Micha 7. Micha wordt gerekend onder de kleine profeten, omdat het Bijbelboek kleiner is dan Bijbelboeken zoals van Jesaja of Ezechiël. Micha 7, de versen 7 tot en met 20. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heer mij een licht. Ik zal de toren van de Heer dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mijn recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei, waar is de Heere, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat. Op de dag waarop hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u toe komt, vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte en vanaf Egypte tot aan de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg. Maar de aarde zal worden tot een woestenij om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Wijd uw volk met uw staf, de kudde van uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen doen zien. De heidevolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen doof worden. Zullen stof likken als de slang, als kruipende dieren van de aarde. Zullen zij sidderend uit hun burcht te komen naar de Heere onze God. Zij zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, u zult allen zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vader gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dan lezen we uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Aan de hand van de catechismus behandelen we de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis en we zijn bij het artikel over de vergeving gekomen. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, omdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Tot zover uit zondag 21. We zullen hierbij stilstaan en ook in het begin van de preek met name een uitgangspunt nemen in Micha 7, het laatste gedeelte van dat hoofdstuk van het profetenboek wat we zojuist hebben gelezen. Dus van daaruit zullen we ook het onderwerp uit de catechismus aan de orde stellen. We gaan eerst nog zingen van Psalm 130, de versen 2 en 4. Psalm 130, de versen 2 en 4. Gemeente, ik geloof de vergeving van de zonde. Zo beleiden we dat in de 12 artikelen samen met heel de kerk. En zegt u het van harte na? Ja, ik geloof de vergeving van de zonde. En hoe ver zal dat strekken dat God vergeeft? De profeet Micha gelooft ook in de vergeving. Hij gelooft in een God die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van zijn volk. En Micha is er echt heel erg vol van. Aan het slot van zijn Bijbelboek. En hij prijst de Heere juist om deze reden. Laten we maar eens luisteren. Wat hij belijdt in vers 18. O Heere, onze God, wie is een God als u? Niemand. In de hemel niet, op de aarde niet. En wat de mensen ook bedenken als hun God. En wat ze er in hun gedachten ook van moois voor maken. Waar ze ook helemaal in opgaan. Niets en niemand is zoals u. Wat is er aan vooraf gegaan? Nou, in vers 10 sprak de vijand spottend: waar is de Heere uw God? En dat is te begrijpen, want het volk leed nederlagen. En de vijanden die leken sterker. En als de Israëlieten worden weggevoerd en stad en land wordt verwoest, dan zeggen de heidenen: waar is nu de Heere? Waar is uw God? Is hij zo klein? Is hij zo machteloos dat hij zijn volk niet redt? Maar, zo weet de profeet, ze zullen het weten. Ze zullen erachter komen. Want de Heere komt en de Heere zal ingrijpen. En dan gebeurt wat er staat in vers 15 en 16. De heiligen zullen het zien en beschaamd zijn. Ze zullen moeten buigen voor de Heer. In dat geloof. Dat zal gebeuren. In dat geloof leven de profeten en leven de apostelen en leeft Gods kerk. Hij komt. En dan zullen we het zien. Vaak kunnen we Gods wegen niet begrijpen. Maar we weten dat hij leeft. We geloven dat hij regeert. En hij is daarin barmhartig. Hij is daarin trouw. En vandaar dat we zijn naam prijzen. Wie is een God zoals u? Wat de heidenen er ook van zeggen. Hoe ze spotten. Niemand is als u. Gods gedachten zijn hoger dan de onze. Zijn wegen zijn anders dan de onze. Hij is zo vol van wijsheid, van goedheid, van rechtvaardigheid, van liefde. Niemand die onze God ooit kan evenaren, nog niet bij benadering. Zo groot is de God van Micha, zegt hij in dit gedeelte, zo groot is de God van Israël, de Vader. Onze Heer Jezus Christus, waarin is Hij dan zo onvergelijkelijk? Is dat in zijn macht? Is dat in zijn wijsheid? Dat deze God nergens mee te vergelijken is? Wat maakt Hem zo verheven boven andere goden? Is het zijn zuiverheid? Heiligheid. De profeet Micha noemt iets anders. In al zijn deugden is de Heere God groot. Maar wij noemen samen met de profeet, samen met Israël, wij noemen vandaag toch iets anders. We noemen zijn vergeving. We noemen zijn genade. Wat is er zo bijzonder groot aan de God van de Bijbel, van Israël, aan onze God. dat is dat hij de ongerechtigheid vergeeft. Dat hij zich opnieuw over ons zal ontfermen. Dat hij vreugde vindt in goede tierenheid. Laten we daarvan spreken. Een God die de ongerechtigheid vergeeft. Welke ongerechtigheid? Ja, de onze, zegt Micha. Het kwaad dat wij hadden begaan tegen God. Waar we schuldig aan staan. Waar hij vertorend over is. Wat gebeurt er? In het algemeen. Als je schuldig bent. Nou, dan word je op afgerekend. Als je schuldig bent, daarvoor moet je boeten. En je zou zeggen, dat is rechtvaardig. Als het je verdiende loon is. Maar deze wereld, die is daar wel heel hard in. En in deze wereld is het nog wel eens een keer zo dat wie gestolen heeft voor altijd wordt gezien als een dief. Dat heeft hij gedaan. Of wie niet eerlijk was, dat hij verdacht blijft. Onder de mensen raak je een stempel niet makkelijk weer kwijt. Ja, zo is het in de wereld. Je wordt afgerekend op je verleden. Of wel wat anders natuurlijk, maar in het arbeidsproces word je afgerekend op je prestaties. Heb je het wel goed genoeg gedaan? Genoeg orders binnengehaald? Genoeg kilometers gereden? Of als je niet snel genoeg bent? Je kunt worden afgestraft. En bij God, hoe is met mijn schuld voor God? Rekent hij ons af op onze zonden? Ja, zijn toorn is rechtvaardig. Hij kan de zonde niet dulden. Daar is niets tegen in te brengen. En je kunt er ook zelf last van hebben dat we de Heere onrecht hebben aangedaan. Dat we tegen de goedheid van God hebben gezondigd. Dat het je een last is. En dat is ook onze diepste ellende, dat is waar. Dat is onze grote nood. Van ons bestaan. En wij kunnen daar toch niet aan voorbij gaan, zou je zeggen. Hoe kunnen we daaraan voorbij gaan? De zonde die we hebben gedaan, die ons losscheurt van God. Waarop we de dood hebben verdiend. Maar wat zegt Micha? We hebben iets gehoord met Micha. Iets gehoord uit Gods eigen mond. We zijn iets gaan zien. En dat is zo geweldig. Dat is adembenemend. Wat is dat dan, Micha? Nu, dat is bij de Heere is vergeving. Er is vergeving. Hij is een God die de ongerechtigheid vergeeft. Wat is dat dan precies? Wat is dat als de Heere je zonde je niet toerekent? Ja, dat is dit, dat hij het niet laat staan. Hij laat het niet staan, die schuld. Hij komt er niet meer op terug. Hij zegt, het is klaar. Het is voorbij. Het is weg. Vergeving. Dit woord vergeven hier, dat betekent meer aanschouwelijk iets dragen. Verschillende keren staat er in de Bijbel, een ziel die zondigt, die zal zijn ongerechtigheid dragen. Dat staat zo regelmatig in de Bijbel. Dat betekent, ja, je moet zelf de gevolgen dragen. Als je schuld hebt gemaakt, de wet hebt overtreden. Dan moet je zelf daarvan ondervinden wat de straf is. Dat je het wordt toegerekend. De zonde brengt schade teweeg. Schade aan verhoudingen met God, met je medemens. Schade aan het recht. Schade aan de schepping. Hoe moet het daarmee? Wie neemt die schade voor zijn rekening? Wie zal die gevolgen dragen? De mens die zondigt zal zijn ongerechtigheid dragen. Is dat niet rechtvaardig? Maar nu staat er toch ook en staat er hier met datzelfde woord, diezelfde kern in dat woord van dragen, dat God het is die de ongerechtigheid draagt. Hoewel hij niet heeft gezondigd. Hoewel er in God nooit onrecht is gevonden. Wij hebben gezondigd. Maar nu laat God het niet op onze schouders liggen. Hij vergeeft het. Hij neemt het als het ware op. Hij neemt zelf het verlies. Dat is wat. God die de ongerechtigheid voor zijn rekening neemt. Die daarvoor zal betalen. Die het draagt. Hij draagt het in Christus. Hij heeft het op zijn zoon gelegd. Zo heeft de profeet Jesaja dat ook gezien. De Heer heeft de ongerechtigheden van ons allen op hem doen aanlopen. Op die man van smarten. En hij zal hun ongerechtigheid dragen. Is dat niet wonderlijk? Zo gaat hij het dragen. Zo vergeeft God het. Wie is een God aan hem gelijk? Ja, Gods gedachten gaan onze gedachten te boven. Dat gaat over deze gedachten. Dat is toch meer dan menselijk. Een God die de ongerechtigheid vergeeft, die ze op Christus legt. En de Zoon van God heeft ze gedragen, weggedragen, compleet weg. Hij droeg het. Jezus, voor mij, mijn ongerechtigheid, mijn vloek, tot op het kruis. Nu ben ik vrij. Nu mag ik leven. Nu krijg ik de zegen daarvoor in de plaats. Inderdaad, God kan de zonde niet ongestraft laten. Alle waarschuwingen die in de Bijbel staan, die zijn ernstig gemeend. Hij zal ook komen om te oordelen. Rechtvaardig te oordelen. De Heere die is al gekomen met oordelen. Denk maar aan de zondvloed in de tijd van Noach. Is gekomen met oordelen over Farao. Gekomen met oordelen in Israël, in de ballingschap. Hij zal komen met het laatste oordeel. Met de terugkomst van Christus. Maar er blijft wel iets van over. Aan de ene kant is er de straf van God, in alle ernst. En tegelijk, hij laat ervan overblijven. Er is een restant van zijn erfdeel, van zijn eigendom, staat er in vers 18. Het overblijfsel. Ja, dat onderscheid, dat valt er. Niet degene die zich verharden tegen God. Die blijven doorgaan in ongeloof. Die verloren gaan door eigen schuld. Maar de ellendige, de arme, die roept om genade. Het overblijfsel waar de Heere naar omziet. Hun overtredingen gaat hij voorbij. Hoe kan dat? Ze hebben toch ook gezondigd? Ze waren toch van zichzelf niet beter? Moeten voor hun zonden niet worden geboet? Nou, we moeten denken aan het Pascha. In Egypte ging die verderver rond, de doodsengel. Maar sommige deuren ging die verderver voorbij. Waar was dat? Nou, waar het paaslam was geslacht en waar het bloed aan de deurpost was gestreken. Pascha, dat betekent voorbijgaan. De Heer gaat voorbij aan de overtredingen. Van wie? Van ieder die schuilt. Achter Jezus bloed. Van u die hem aanneemt als u zalig maakt. De Heer gaat voorbij aan je zonden. Wanneer jij hem van harten volgen wil. En je zegt, u bent mijn verlosser. Heere mijn God. Het zondag 21 belijden we: God, die vergeeft mij vanwege de genoegdoening door Christus, achter zijn bloed. Daar ben ik veilig. De Heere, die houdt niet vast aan zijn toren voor zijn volk. Micha wijst op de oorsprong van de vergeving. Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Dat is het wat God behaagt. Om goed te zijn, goede tieren te zijn voor mensen. Voor zondaren. Dat zit diep bij God. Dat zit diep in de gedachten van God. Diep in zijn plannen. In zijn hart. Hij vindt er vreugde in om goede tieren te zijn. Om weldadig te zijn, vriendelijk, genadig. Het beweegt hem, dat drijft hem om goed te doen. Nee, dat herstel is niet bij het volk begonnen. Ook niet bij u of bij mij. Omdat wij er anders over waren gaan denken. Of toch wel zoveel beter waren gaan leven. Genoeg berouw inmiddels zouden hebben. Daar is het niet begonnen. Het is bij God begonnen. En waar hij aan begint, dat maakt hij af. Dat is zijn welbehagen. Dat hij zondaren wil redden. Dat hij voor zichzelf een volk wil behouden van de toren. En hij doet het uit louter genade. Ten tijde van Micha ziet het er niet best uit. Er is bij het volk veel waarmee de wet van God was overtreden. Het was afgoderij, de tempel werd ontheiligd, de naam van God werd misbruikt, onderling was er haat en afgunst, echtbreuk onder het volk, leugen, diefstal. En de Heere is daardoor getergd en hij waarschuwt. Hij komt met zijn straf. En dat vonnis is rechtvaardig. Micha heeft erover gesproken in zijn profetieën. Maar het is niet zijn laatste woord. Micha heeft hoop. Hoop voor dat volk. Want hij houdt vast aan de Heere, zijn God. Hij kent de Heer. En zo spreekt die profeet voor dat volk. In de zekerheid van het geloof. De Heere zal zich weer over ons ontfermen, zoals vroeger. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. En dat maakt hij concreet. De Heere vergeeft de ongerechtigheden. Ja, hij dempt die, allen zonde, in de diepte van de zee. Daarin blijkt hoe ver dat zal gaan. In de diepte van de zee. Ja, de Israëlieten waren ooit slaven in Egypte. En de farao die wilde dat volk eerst niet laten gaan. Maar de Heere die dwong de farao op de knieën. En toen ze toch op pad gingen naar het beloofde land, zette het leger van de farao de achtervolging in. Maar wat doet de Heere? Hij leidt zijn volk droogvoets door de Rode Zee. En de farao en zijn ruiters werpt hij in de diepte. De farao en zijn leger werpt hij in de diepte. En daarmee heeft hij de Israëlieten verlost van hun zonden, van hun vijanden. Ze zouden die vijanden nooit meer terugzien. En nu, in de stap naar de profeten, de tijd van de profeten. Ja, de vijandelijke legermachten, de grootmachten van toen, Assur en Babel, die hebben leedvermaak over de ondergang van Israël. En ze vragen uitdagend: waar is de Heere, uw God? Is hij er zo machtig? Laat hij u dan helpen? Dat zal zo niet blijven. De Heere zal weer opstaan. De Heere zal het opnemen voor zijn volk Israël. Toch weer. En daarbij denkt Micha dus terug aan de doortocht door de Rode Zee. En hij herinnert zich dat lied van Mozes. We hebben een klein stukje ervan gelezen. Het lied van Mozes. O Heere, wie is als u onder de goden? Wie is als u die wonderen doet? Hij heeft de farao en zijn leger geworpen in de zee. En het woordgebruik van Micha merken we, de profeet denkt aan het lied van Mozes. Er zijn zoveel overeenkomende woorden en gedachten. En hij geeft er een nieuwe invulling aan. Welke vijanden noemt Micha? Nou, natuurlijk niet de farao. Dat is op dat moment niet aan de orde. Maar hij noemt ook niet het rijk van Assyrië. Hij noemt ook niet Babel. Het waren wel vijanden. In het slot noemt de profeet hen niet. Hij zegt het niet van Assyrië. Hij zegt het niet van Babel of van Edom dat de Heere ze zal werpen in de zee. Nee. Dat zegt hij van Israëls ongerechtigheid. Dat zegt de profeet van al onze zonden. Die zal de Heere dempen en in de diepte van de zee werpen. Zoals hij ooit de paarden en de wagens van de farao in de zee heeft geworpen. Begrijpt u wat Micha bedoelt? Hij weet wat onze grootste vijanden zijn. Uiteindelijk niet de wereldmachten. Niet de spot van mensen om je heen. Niet de verzoekingen van de Satan op zichzelf. Onze grootste vijanden, dat zijn onze ongerechtigheden. Onze zonden tegen God, tegen zijn woord. Dat brengt teweeg dat we zijn oordeel zouden moeten vrezen. Die zonden maken scheiding met God. Die brengen ons op de weg naar het verderf. Onze zonden, dat zijn onze grootste vijanden. En dat is erger dan die farao met zijn leger voor het volk Israël. En als je ervan los wil komen van je zonden, dan kun je het ook wel merken hoe je eraan vast kunt zitten. Hoe die zonden je gevangen kunnen houden. Ontworstel je er maar eens aan. Dat kost wel strijd. Heb je Gods hulp bij nodig? Het is een macht. Zondag 21... noemt onze zondige aard. En Gods kinderen hebben er levenslang mee te strijden. Maar wat doet God? Dit doet Hij. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. De profeet zegt, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. En dan is het ook weg. Voorgoed weg. Om ze nooit meer terug te zien. Net zoals de farao en zijn wagens en zijn ruiters, gestort in de diepte van de zee. Niemand kan er nog komen. In welke zee kan hij ze dan gooien? Dat is de zee van Christus' bloed. Dat is dat ruwe water van het lijden van Christus. Die diepte van zijn kruisdood. Daar kunnen al die zonden in. Wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt dat nou in je persoonlijk leven? Nou, dat is zodra u ermee bij hem komt, bij Christus. Zodra u met uw zonden gaat naar de zaligmaker, naar de Heere Jezus. Biddend, belijdend, vragend om genade. En u geeft zich in zijn handen. Dan werpt hij ze weg in die zee. Dus niet pas later, niet pas na dit leven. Maar nu door het geloof mag je ervan afkomen. Dat is ook de baat, het nut van het ware geloof. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Gereinigd. Vrij van schuld. Wat een wonder. Zodra ik hem aanneem als mijn borg, sta ik voor zijn rekening, deel ik in zijn gerechtigheid, ziet God geen zonde meer in mij. Ja, zou je niet mee jubelen? Geef de Heer je hart. Wie is een God als u die onze zonde werpt in de diepte van de zee? Hij haalt het nooit meer terug. God wil aan al mijn zonden nooit meer gedenken, zegt antwoord 56. Hij haalt het niet meer terug. Hoeveel kan erin? Raakt die zee nooit vol? Die zee die is nooit vol. Het bloed van Christus heeft zo'n oneindige kracht. De zonden van de gehele wereld kunnen ermee worden verzoend. Een mens kan van alles tegenkomen. Je kunt denken, ik heb zoveel schuld gemaakt. En dan ook dit nog en dat. Kan dat nou allemaal weg? Past dat wel in die zee? Is er vergeving voor? Nou luister maar. De profeet spreekt over al hun zonden. Groter dan onze zonde is de kracht van Christus bloed. Dieper dan mijn schuld reikt zijn genade. En hij wil het. Graag. Het is zijn eer om ook de grootste van de zondaren zalig te maken. Ja, maar in het leven, je merkt het wel. In het leven blijf ik nog een zondaar. Komt er toch ook niet telkens weer wat bij? En die zondige aard in mij, die blijft me dwars zitten. Nou, zelfs dat. Zelfs dat rekent de Heer ons niet langer toe. Wanneer we schuilen bij Christus, ondanks mijn zondige vlees, mag ik daar een vrede hebben bij God door Jezus Christus en weten dat zijn verzoening volkomen is. Nou, als het zo ligt, zou ik er dan nog wel tegen moeten strijden? Is het eigenlijk nog wel erg? Nou, juist zo kan het een ander motief krijgen. Om een andere reden dat je gaat strijden. En dan keren we ons niet langer af van de zonde uit angst voor de toren van God. Niet langer uit angst voor straf. Daar hoef je als gelovige niet meer voor te vrezen. Maar dan ga je het doen uit liefde voor Christus. Dan ga je het doen in verlangen om God te eren. Je wilt toch geen kwaad doen? Je wil Hem verheerlijken. En zo zullen we ons verwonderen over de Heer. Wie is een God zoals u? Ja, een rechtvaardig God. En die de ongerechtigheid vergeeft. Dat heeft wat gekost. Dat kostte het sterven van Christus, Gods Zoon, zijn enige, zijn geliefde. Het heeft wat gekost. Als je dat ziet. En daarom is het goed dat dat ons steeds voor ogen staat en steeds voor ogen wordt gehouden. Als je dat ziet, dan wil je geen kwaad meer doen. Als je onder de indruk raakt van de diepe liefde van God, van het grote offer dat Christus bracht, dan krijg je een afkeer steeds sterker van de zonde en je verlangt om heilig te leven, heilig voor zijn aangezicht. De Heer, hij werpt onze zonde in de diepte van de zee. Hij haalt ze nooit meer naar boven. En daarom hoef je niet meer onzeker te zijn over het oordeel. Zo kun je zonder schrik verschijnen voor zijn rechterstoel. Het is toch weg in het bloed van Christus. Hij komt er echt niet op terug. Dat is immers vergeving. Dat God het heeft vergeven. En wij zelf. Zijn we dan zelf ook onze zonden vergeten? Of moeten we dan ook zelf ons best doen om die zonden te vergeten? Nou, wie genade heeft ontvangen, die zal er heus nog wel eens een keer aan denken. Je vergeet toch niet waaruit God je heeft gered? Paulus, die kwam er ook nog wel eens een keer op terug. Hoe vijandig hij was geweest. Dus nee, hier op aarde is er nog geen vergeten. Maar juist in de verwondering dat Christus nou zo'n zondaar lief heeft. Als ik weet wat ik heb gedaan, wie ik ben voor hem. En toch, die liefde van God. Niet vergeten, maar wel vergeven. Dat je het zelf niet bent vergeten. Maar als je dan denkt, Mag je weten door het geloof, ze zijn wel vergeven. En dat blijft zo. Het ligt verzoend onder het bloed van Christus. Het hoeft je niet meer aan te klagen. Ze kunnen je geen kwaad meer doen. Je mag er zeker van zijn. God wil er niet meer aan gedenken. Hij komt er niet op terug. De catechismus behandelt deze vraag over de vergeving in éénzelfde zondag met vragen over de kerk. Ik heb dat even uit elkaar gehaald in 2 preken. Maar de catechismus heeft dat in 1 zondag. En in de 12 artikelen, nadat we hebben beleden, ik geloof in de Heilige Geest, dan komt dan eerst over de kerk, een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Want de Heilige Geest, door de Heilige Geest komen mensen tot geloof. En zo wordt de kerk van Christus gebouwd, gevormd. Door de Heilige Geest. En dan volgt het belijden over de vergeving van de zonden. Dus na de Heilige Geest en na de kerk. En dan de vergeving. Je zou kunnen zeggen, juist daar in de bedding van de kerk, waar de dienst van de kerk en waar het evangelie wordt verkondigd, daar vind je het. Want daar wordt het evangelie van de vergeving gepredikt. Dat is de belangrijkste taak van de kerk, om het evangelie te laten horen, om te spreken over Christus en over zijn genade en de belofte bij de mensen te brengen. Daar mag je het vinden. En de bediening van de verzoening is toevertrouwd aan de christelijke kerk. En in de verkondiging gaat het koninkrijk van God open en dicht. Voor wie gelooft gaat het open. Voor wie het verwerpt gaat het dicht. Je hoort er verklaren wie er naar binnen mag en wie buiten blijft. De scheidslijn van het geloof. En zo wordt de genade uitgedeeld. En daar kan ik Christus vinden en vergeving voor mijn zonden. En de Heilige Geest versterkt dat geloof ook. Wat een bevrijding. Ik geloof de vergeving van de zonden. In wezen is dat geloven in Christus. Is dat geloven in de verzoenende kracht van Christus bloed. Ik geloof in de vergeving. Dus ik geloof dat Christus verzoening heeft gebracht, ook voor mij. Dus geloof in de liefde van Christus, in de bereidwilligheid van Christus. Hij meent het. Ook als hij mij roept, ook als hij u trekt, hij meent het. Geloof in de belofte van de Heer Jezus, dat hij het leven zal geven aan ieder die tot hem komt. Vergeving geloven, dat is geloven in de Heer Jezus. Heerlijk evangelie, dat ik mag geloven. En al is er de zonde waarmee je levenslang hebt te strijden. Je hebt er last van, je hebt er verdriet van. Al mijn zonde, mijn zondige aard. God wil het nooit meer gedenken. Alles droeg hij weg. De Zoon van God. Hij droeg het naar de heuvel Golgotha. En hij bedekt het. Met zijn gerechtigheid. De volkomen gehoorzaamheid. De volkomen gerechtigheid van Christus. Wordt mijn deel. De vergeving geloven. Dat is geloven. In hem. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 34... En we zingen vers 1. Ik loof de Heer mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En ook het 11e vers, het laatste vers van deze psalm. De Heer verlost en spaart zijn volk. Psalm 34 vers 1 en 11. Laten wij nu samen danken en bidden. Grote God, wie is een God als u? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zo trouw is. Die een verbond van genade hebt opgericht. En die dat ook vervult. U danken wij daarvoor. We prijzen u vanwege dat grote offer van Christus. Waardoor het evangelie overal gepredikt kan worden. En elk mens geroepen wordt. Tot hem te komen. Waardoor er verzoening is voor al onze zonden. Heere, dat geeft immers vrijheid. Dat geeft een vaste en zekere verwachting om voor u te kunnen staan. Niet met het kleed van eigen gerechtigheid, maar bekleed met Christus. Het zuivere kleed van zijn verdiensten. Heere, u zeggen we daarvoor dank. Voor uw woord. U danken we dat we zo samen kunnen zijn om met elkaar te zingen tot uw eer, om uw naam te loven, mogen aanroepen. Blijf ook bij ons in deze week, schenk daarin uw hulp. Heer, u weet ook wat we allemaal mee kunnen dragen, wat verantwoordelijkheden zijn als we werk moeten doen. Als er soms ook lastige dingen zijn. Misschien conflicten of spanning op het werk of binnenshuis. Geef ook daarin uw kracht, Heere, om het goede na te jagen. Om uw geboden ook in de praktijk te brengen. Help ons met uw Heilige Geest, opdat we u zullen eren. U bidden we dat ook in deze tijd. In deze tijd van allerlei zorgen en maatregelen rondom het coronavirus. We leven in een tijd, Heer, en we merken het, dat onder de mensen het spanning geeft en boosheid. En, Heer, ook wel onzekerheid en vrees. Wilt u ons daarin helpen? Geef ons uw hulp om daarin te staan in deze tijd. Om daarin ook de juiste koers te gaan met ons leven, met onze woorden en daden, met wat we verspreiden. We bidden van u, geef dat ons hart er ook niet helemaal door beheerst wordt. Dat ons hart beheerst wordt door alle coronazaken en discussies, verwijten die er klinken. Heer, maar geef dat daar alle ruimte is voor u, voor de taken die u geeft, voor de zegeningen die we mogen ontvangen. Voor de naasten om in liefde naar elkaar om te zien. Wij bidden van u, bewaar ons ervoor dat we in de greep komen van wrevel, van angst. En geef dat we door uw kracht ook geduldig mogen zijn en dat we lief zullen hebben. En dat we zo onze weg ook in deze tijd zullen gaan. Heere, schenk daarin het licht van uw woord. En schenk daarin de kracht van uw Heilige Geest. Dat bidden we ook voor allen die op dit gebied grote verantwoordelijkheden dragen, beslissingen moeten nemen, die met hun werk daar ook heel direct mee te maken hebben. Ondersteun hen in de zorg als het gaat om de politiek, om de overheid, ook het bestuur van de plaatselijke gemeente. Heere, geef allen wijsheid en uw hulp. We bidden voor hen die ook onder COVID lijden, die er ziek van zijn, geven goed herstel. In het bijzonder bidden we ook voor degenen die langdurig klachten hebben. Wilt u hen nabij zijn? Als het zo onduidelijk is, hoe lang dat misschien zal duren of hoe dat eigenlijk beter zou kunnen worden, wilt u hen daarin helpen? U bidden we dat u ook uw volk Israël gedenkt. We hebben uit de profetieën van Micha gelezen. En Heren, zo hebben die woorden geklonken over dat volk Israël, over uw eigendom, over het overblijfsel en de hoop en de verwachting daarvoor. En u bent immers een God die altijd trouw is gebleven en zal blijven aan dat volk uit Abraham voortgekomen, ook aan het overblijfsel daarvan. En wij bidden van u, geef dat uw beloften ook onder het Joodse volk rijk en heerlijk vervuld mogen worden, tot lof van uw grote naam. Heren, dat willen wij in liefde voor het Joodse volk bidden. Geef dat zo ook op deze aarde, ook in ons land, ook in Israël, ook in vrede kunnen leven onder uw hoede. Deze dingen dragen we aan u op. Aanvaard onze dank en ons gebed en leid ons om Christus wil, door uw genade. Amen. We gaan zingen van Psalm 119, vers 15 en 18. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, leer uw gena mij uw wetten. Laat uw gena mij uw wetten leren. En vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treen. Psalm 119, vers 15 en 18. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven in de collecten die zijn aangekondigd. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.